En in het laatste vers van Prediker 4, vers 17 dus, staat: bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. In het vers zijn we terecht bij meteen de climax van heel hoofdstuk 4 feitelijk, van de voorafgaande pericoop, zoals ik het altijd maar noem. En er worden ernstige woorden gesproken, die bovendien meteen ook de inleiding vormen tot wat hierna meteen volgt, in hoofdstuk 5. In elk geval blijkt uit vers 17 dat in die dagen dat Salomo dit schreef, de tempel reeds gebouwd was, lijkt mij. En over dat huis heeft hij het immers, het huis Gods. En hij zegt, als je dan toch ingaat in dat huis Gods, dan zou het moeten zijn om te horen. Zijt liever nabij om te horen. Dat zou men daar doen. Dat is namelijk beter dan om slachtoffer te geven. Want dat is de hoofdgedachte uit het vers. En daar hebben we vorige keer al tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Dus dat hoef ik nou ook niet meer te doen. Maar het gaat er maar om dat we even de draad weer opnemen. De gedachte is dat het nabij zijn, dat dat hetzelfde is als wat in het Nieuwe Testament, met name in de Hebreeënbrief heet, het naderen. Het is namelijk het ingaan in het heiligdom, of in het algemeen het naderen tot God. Gewoonlijk om daar te offeren, volgens de oudtestamentische voorschriften. Vandaar dat dit woord voor naderen of naderbij komen of zelfs nabij zijn in veel gevallen ook gewoon betaald wordt met offeren. Maar, zegt de prediker, als men het doet, zou het niet moeten zijn om te offeren, het zou moeten zijn om te horen. Want de essentie van de eredienst in de tempel, eventueel in de tabernakel, is dat men weliswaar zou verzamelen tot, of zou komen tot die tabernakel, en eigenlijk zou verzamelen rondom de Ark des Verbonds. Want daar gaat het uiteindelijk om, het centrum, het hart eigenlijk van die tabernakel of tempel. Maar de gedachte is dat vanaf het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, of nog anders van tussen de cherubim, zou de Heer tot het volk spreken, had hij gezegd. En als men dus nadert tot God, dan zou het moeten zijn om naar zijn woord te horen, om zich bij hem, door hem, te laten onderwijzen. Want wat de offers betreft, daar ben ik altijd heel laconiek over. Net zo laconiek als de apostel Paulus, al moet ik toegeven dat hij niet sprak tot Joden, maar tot heidenen, toen hij zei, God heeft niks nodig. God kan met mensenhanden niet gediend worden. God heeft domweg niks van ons nodig. Hij heeft aan ons in het algemeen niks. En het brengen van offers betekent dus in de praktijk ook niks, want wat moet hij ermee? Daarnaast hebben wij natuurlijk zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament de uitspraak over gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Ik meen dat ik hem vorige keer u heb aangehaald uit 1 Samuel 15 vers 22. Of ik liep daar net van de band af, maar dan nu alsnog. 1 Samuel 15 vers 22, de bekende tekst. Gehoorzaamheid, dat wil zeggen bereidheid om te luisteren, onderwerping aan het woord van God, is beter dan offeranden. En die twee, die horen bij elkaar. Het is niet een kwestie van appels en peren vergelijken. Het hoort inderdaad bij elkaar, want voor beide dingen zou men naderen tot het huis Gods. Dat wil zeggen, men zou het huis Gods ingaan. Om het woord Gods te horen, dan wel om het te offeren. Maar als je nou kiezen moet, zegt 1 Samuel 15 vers 22, maar zegt ook de prediker in prediker 4 vers 17, als je nou kiezen moet, dan kies dan maar voor het gehoorzamen, voor het luisteren naar het woord Gods. Want, en zo haalt Paulus dat later aan, in, ik meen dat de handelingen 17 was, God heeft van de mens niks nodig. Die wil ik wel even met u opzoeken. Ik vind dat een pracht van een uitspraak, omdat hij een einde maakt aan alle religie, feitelijk. Dat is Paulus op de Areopagus. Was dat niet handelingen 17 inderdaad. Naar aanleiding van die tempel van die onbekende God in Athene. Waar Paulus zegt, dat is nu ook toevallig, die God die ken ik. Het is er een die jullie weliswaar niet kennen. maar ik ken hem. Dat is namelijk vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijn de Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevend. God is namelijk niet behoevend. Hij hoeft niets. Alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Ik sprak van een woordspeling trouwens in het vers, maar die is in het Grieks, dus die zal ik u dan maar onthouden nu. Maar hij zegt, God heeft niks van ons nodig. God is namelijk degene die aan alle mensen het leven, de adem en alle dingen geeft. God geeft aan de mens en dus niet andersom. Natuurlijk, wij zijn snel met onze gedachten en denken, ja, maar God wil toch dat we hem dienen enzovoorts. Dan zeg ik, ja, God geeft ons het leven, ook geldt dat voor de schepping in het algemeen. God geeft ons het leven opdat wij hem zoeken zouden. En daar is hij van gediend, want dat staat in de volgende verse. Vers 27 met name, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit, immers ooit, tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. En zo verder. Beslot is ook een evangelisatietoespraak feitelijk van de apostel. De bedoeling is dat men komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, in het algemeen dus tot geloof in deze God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar dat God van ons afhankelijk is, behoevend is, wil dat zeggen, dat God van ons afhankelijk is, dat hij ons nodig heeft, nee, dat niet. Wat hij wel verwacht, is dat zijn schepselen hem eren. Zie. Dat wel, maar God kan met mensenhanden niet gediend worden. En wat moet God nou met vee en zo? Ja, moet ik dan zeggen, dooi schapen? Dat begrijpt u toch zelf ook? Of heb u daar nooit over nagedacht? Wat moet u hier in vredesnaam met al die dieren? Toch? Nee, wat erachter steekt is makkelijk genoeg. Dat worden wij geacht te weten. Wat erachter steekt is dat het offerdier een symbolische functie vervult. En daar waar men een dier offert, men kan ook andere dingen offeren overigens, maar ik houd me even bij het meest bekende. Daar waar men een dier offert, een eigen beest, een eigen dier offert, is het de uitbeelding van dat men zichzelf offert. Nee, wij zijn altijd heel snel en zeggen, nou ja, al die offers zijn een beeld van de Heer Jezus Christus die eenmaal gekruist werd en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, nou, dat is wel heel erg kort door de bocht en het is bovendien zwaar onvoldoende. Wat men in die offeranden geeft, is eigenlijk zichzelf. Dat is althans wat het uitbeeldt. En in het Nieuwe Testament zegt een bekende vers uit Romeinen 12, vers 1, dus meteen, ik bid u dat gij uw lichamen, dat gij uw lichamen, dat gij uw lichamen, stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, want dat is uw redelijke godsdienst of eredienst. Men zou zichzelf offeren. Dat de Heer Jezus dat ook gedaan heeft, dat is een duidelijke zaak. Maar dat het net zo goed slaat op de mensheid in het algemeen en op u en mij, ja, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. En daarna is het uiteraard zo dat waar wij dan de Heer zouden dienen, onszelf aan hem ter beschikking stellen, daar is het toch op basis van onze gehoorzaamheid aan hem. Men zal toch naar hem luisteren. Begrijp je me goed? Religie, godsdienst, in de betekenis die ook het woordenboek aan de termen geeft, religie is de activiteit van de mens ten behoeve van God die hij geacht wordt te dienen. En in belangrijke mate wordt religie of godsdienst gevormd door het gebed waarin de mens tot God spreekt, hem iets aanbiedt, wellicht dan wel hem iets vraagt. Maar het punt is nou juist dat daarbij het belangrijkste en het essentiële volledig overgeslagen wordt waar het om gaat in de eerste plaats. Al het andere is allemaal tot je dienst hoor, maar waar het in de eerste plaats om gaat, is niet of God naar ons hoort, maar is de vraag of wij naar God horen. God spreekt tot ons. En als we dan tot hem naderen, zou het moeten zijn om ons door hem te laten onderwijzen. Kijk, ik heb niks tegen gebed, ik heb ook niks tegen bidstonden, als u tenminste nog weet wat het ook alweer was vroeger. Maar daar heb ik niks tegen. Ik heb er wel wat tegen als men voortdurend tegen de heer aanpraat en nooit naar hem luistert. Ik heb het liever andersom. Ik heb liever dat men naar hem luistert. Toch? Dat is niet het woord Gods. Of moet ik zeggen het evangelie van Christus. Prima hoor. Dat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zie. En dat God ons hoort en ziet en naar ons luistert. Ook als we niet officieel in gebed gaan. Daar ben ik stellig van overtuigd. Zeker als we zijn kinderen zijn en wij gewend zijn naar hem te luisteren. En dat is wat de prediker hier dus ook zegt. Men zal naar hem luisteren. Zijn ook de woorden die we kennen, hopelijk in ieder geval uit Jesaja 54. Die heb ik niet aangehaald, geloof ik, vorige keer, dus ik probeer het nu maar even. Jesaja 54 en 55 is het inmiddels eigenlijk. Dat zie ik. Waar staat in, pak hem maar beet, vers 3 hè, van Jesaja 55, of vers 2 al. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen voedsel is, geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Wat maak je zo druk om? Als je er toch geen leven, levensmiddelen zeggen wij dan, maar het is gewoon leven. Als je er toch geen leven voor terugkrijgt. Hij zegt... Of die zegt, hoort aandachtelijk naar mij. Let op, hè. Hoor aandachtelijk naar mij. Attentie, zegt de Heer dus. Luister naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Kortom, neigt uw oor en kom tot mij. Nader tot mij, weet je wel. Nabij zijn, naderen. Neigt uw oor, kom tot mij, hoor. En uw ziel, uw praktische leven dus, uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David en zo verder. Het gaat om het woord Gods, waarnaar men zou luisteren. En daarna vers 7, nee eerst vers 6 dan maar. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. En dat is precies wat Paulus zei met eigen woorden dan in Handelingen 17. Men zal de Heer zoeken, hoewel hij niet verder is van een ieder van ons. Hij is nabij. Hij is te vinden. En dus roep hem aan, vers 7, de goddeloze, degene die zonder God is, de goddeloze verlaten zijn eigen weg. En de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten. Wij zouden onze eigen weg, of zo je wilt, onze eigen gedachten, dat is toch hetzelfde hoor, zouden wij loslaten. Wij zouden ons bekeren, staat er. Hij bekeren zich, dat wil zeggen, hij wende zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en hij bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Een vers wat dikwijls uit het verband geciteerd wordt, maar wat er gewoon bij staat, is dat we om die reden naar de Heer zouden luisteren, opdat we zijn gedachten en wegen zouden kennen. Hoor je wat ik nu zeg? Als dit vers wordt aangehaald, dan is het meestal zo van, nou ja, wij begrijpen er geen klap van, en we doen het af met de dooddoener. Nou ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Punt, einde van het verhaal. We begrijpen het niet, laten we maar gewoon overgaan tot de orde van de dag. Maar wat hier staat is het tegenovergestelde. Namelijk omdat Gods gedachten niet onze zijn. Omdat zijn wegen niet onze wegen zijn. Daarom zouden wij naar hem luisteren. Opdat zijn gedachten onze gedachten zouden worden. Toch? Ja, moet je met je oor wapperen. Neig je oor, vind je dat prachtig. Ja. Mijn kat doet dat, hè. Wij mensen kunnen dat niet. Misschien is dat... Dat is waar. Die zit ergens, kijkt van me af, nooit niet naar me toe, van me af, in de buurt, maar kijkt van me af, maar die oortjes staan maar achter. Die zijn gespitst op wat achter gebeurt. Zo moet het eigenlijk, hè? Luisteren, oren gericht houden. Dat is het idee, ja. Maar het is, dit verhaal hier is eigenlijk ook hetzelfde als die beroemde andere tekst uit 1 Korinthe 2, waar dan... staat wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Punt. Einde van het verhaal. In het citaat gewoonlijk. Zo van, nou ja, dat weten we toch niet en we zullen wel zien. Maar de volgende zin luidt, toch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En meteen kun je het vers dus zo niet meer citeren. De gedachte is, wij zouden er niet opgekomen zijn. Wij hadden het niet kunnen uitvinden. Dat is trouwens Romeinen 11, de laatste vers ook. Wij kunnen dat niet uitvinden, maar niettemin, God maakt het bekend. En wij zouden het weten. Maar dat is nou juist de reden. Het feit dat wij het niet weten van huis uit. En er niet daarop komen op die ideeën. Daarom zouden wij naar hem luisteren. Want, volgende vers in Jesaja 55. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde. Alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw liedergedachten. Enzovoort, hè. En daarom zal men dus naar dat woord luisteren. Vers 10, want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt, en daar was niet wederkeerd, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Met andere woorden, wanneer we een vruchtbaar leven willen hebben, zouden we luisteren naar het woord Gods en ons daaraan onderwerpen. En dat is maar waar het over gaat. En daarom, zegt de prediker, als je nou toch het huis Gods ingaat, wel, het zou in de eerste plaats moeten zijn om te luisteren naar het woord Gods. Want u weet toch wat daar was in de, dat we het heel smal nemen, het huis Gods. Dat is dan het heilige der heiligen. Het centrale heiligdom, waar ook de Hebreeënbrief over spreekt. Waar de hoge priester inging, eenmaal des jaars, niet zonder bloed en dus met bloed enzovoorts. Maar wat was er in dat heilige der heiligen? De Ark des Verbonds. Dat is het centrum van de godsdienst, om zo te zeggen, officieel onder de wet. Maar het verhaal gaat nog verder. Wat is er in het centrum van de Ark des Verbonds? Zie, de wet. Het woord Gods is de gedachte. En dat is de kern van heel de godsdienst. Daar draait het al. Nou, het draait misschien niet. Maar daar bevindt zich alles omheen dan. Dat is het centrum van de legerplaats van Israël ook. Het centrum ook van de Israëlitische natie. Jeruzalem, de tempel, het heilige der heiligen, Ark des Verbonds, de wet. Zie, het woord Gods dus, in het algemeen gesproken. En zo zou het moeten zijn, wanneer wij tot God naderen, dan naderen wij tot hem om naar hem te luisteren. Omdat zijn gedachten hoger zijn, en dus beter, waardevoller, hoger zijn dan de onze. Omdat we onze gedachten onderwerpen aan hem. Kortom, opdat we onze gedachten gevangen zouden laten leiden tot Christus. Met de woorden van Paulus uit de Korinthebrief. Zie. Dus, zijt liever nabij om te horen dan om de zotte slachtoffer te geven. Ik heb vorige keer al gezegd, wat er eigenlijk staat is gewoon, ja, je kan wel gaan offeren, maar dat doet elke idioot. Zot. Dat is het toch? Zo, excusez lemo. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is precies wat er staat. Ik zou het zelf nooit zo durven zeggen. Maar het staat er toch gewoon zo, der zotte slachtoffer. Met andere woorden, dat is van de zotten. Die doen dat. Zotten brengen wel de offers, maar ze luisteren niet en benaderen inzien. Zoveel zotten lopen er onze dagen dus ook rond. Toch? Wel religieus. Dus bieden God van alles aan, om zo te zeggen. Maar naar hem luisteren is er niet bij. Niettemin, de vreze des Heren is het begin der wijsheid. En als men de Heren niet vreest en zich dus aan hem onderwerpt en aan hem dient en dus primair naar hem luistert, wel ja, dan is men zot. Dan kan er van wijsheid geen sprake zijn, toch? Bovendien, het dienen van de Heer is hetzelfde als horig zijn aan de Heer, in een zeer oude Nederlandse uitdrukking dan maar. Het horig zijn, Die term wil zeggen dat men eigenlijk dat men slaaf is, maar dat men zal dienen. Maar het woord in zichzelf betekent in de eerste plaats dat men dus moet luisteren. Of zou luisteren. Zie? En dat is wat het is. Waarmee dienen wij de Heer? Wel simpelweg door naar hem te luisteren. Opdat de regen, met dank aan Jesaja 55 dus weer, opdat de regen, dat is uitbeelding van het woord van God dus, opdat de regen zou neerdalen in ons aardse leven, het lichaam van stof, van klei, of hoe je dat maar noemen moet, en opdat het daarin vrucht zou dragen. Als we dat niet doen, dan kan het geen vrucht dragen. Als er geen regen komt op een dorre aardbodem, dan komt er niks uit voort. En zodra de regen erop valt, zal ik maar zeggen, zodra het nat wordt, dan spruit de aarde uit. Dat de aarde voortbrengen, enzovoort. Maar dat is echt zo. Ik heb hem in de tijd met verbijstering laten demonstreren. De gids nam wat op, uit van de grond zo, een handje aarde zo, goot er water op uit zijn thermoskan, of zijn veldfles heet dat, goot er water op en zegt, even blijven kijken. Je ziet ineens van alles openbarsten. Je wist niet eens dat er zaad in zat. Valt niet eens op, lijkt zand en steentjes. Er komt water op en hup. Nou, ik denk niet dat het gebeurt met het fijne zand van de Sahara. Maar veel dorre plaatsen in het algemeen werkt het wel degelijk zo. Er zit voldoende in, het komt er niet uit. Je kunt wel zeggen, in de mens zit veel, de mens kan veel. Zeg, jij kan wel zijn, maar als er geen water op komt, komt er heus niks van terecht. Toch? En dat is de bedoeling. Ook voor ons als kindergods, als wedergeborenen. We zouden vrucht dragen. Per slot, het wedergeboren worden heeft alles van doen met het ontvangen van dat water. Hebreeën 6 spreekt daar ook over en past het beeld toe op ons als gelovigen. Zoals de aarde de regen ontvangt en de aarde daarna vrucht draagt, zo zouden ook wij de regen ontvangen namelijk van het woord van God. En onze levens zouden vrucht dragen tot heerlijkheid Gods, uiteraard. Zie? En dus, zijt liever nabij om te horen dan om de zotte slachtoffer te geven. Want zij weten niet dat zij kwaad doen. Zo sterk zou ik het persoonlijk ook niet durven zeggen. Maar het is ongetwijfeld zo. Als men alleen de Heer wat geeft, zonder naar hem te horen. Als men godsdienstig is, zonder zich te onderwerpen aan zijn woord. Ja goed, het komt veel voor. Het is tamelijk gewoon. Maar niettemin, het is dwaasheid, staat en bovendien, zij doen kwaad. Want het is natuurlijk volstrekt beledigend voor God dat men hem iets aanreikt wat hij strikt genomen niet nodig heeft en wat hij in ieder geval ook niet gebruiken kan en men wil naar hem niet horen. Toch? U weet wel, dan krijg je weer een nationale gebedsdag, of hoe die dingen maar heten, want ik bedoel niks bijzonders nou, of niks specifieks. Maar dan moet er van alles ineens tegen God gezegd worden, en weet je veel wat. En dan moet er vooral geklaagd worden over alle gebreken in de samenleving, en vooral in de zogeheten christelijke samenleving enzovoorts. En dan moet God erin betrokken worden. Maar men weigert om zich te onderwerpen aan zijn woord, want dat wordt voortdurend niet alleen genegeerd, maar zelfs verkracht en opnieuw verteld. Maar nou vanuit een andere achtergrond, zal ik maar zeggen. Die begrijpen u toch? Kun je wel zeggen, het is allemaal goed bedoeld. We zeggen, ja, goed bedoeld. Het is beledigend voor God om zo met hem om te gaan. Zie, God gaat met ons om, wil dat ook, maar wij zouden dus in de eerste plaats naar hem luisteren. Nou goed, maar het is inderdaad wat hier staat. Zij weten niet dat zij kwaad doen. Zij bedoelen het goed, ze zullen wel zeggen, maar het staat toch in de wet? We moeten toch die offers brengen? Maar Salomo zegt, zij doen kwaad. Zij zijn zotten en zij doen kwaad. Want ze hebben geen wijsheid. Ze hebben een puur menselijke filosofie, menselijke gedachten, menselijke wegen enzovoorts. En ze negeren het woord van God. En dat is in dit vers dan, is in de, eigenlijk de hoogte, het hoogtepunt dit hoofdstuk of deze pericoop, waar de gedachte immers is dat het niet goed is dat de mens alleen zij, ik zeg het maar met de uitdrukking uit Genesis dan, dat het verstandig is dat de mens iemand heeft met wie hij door het leven gaat, liefst zelfs twee, omdat het drievoudige snoer nou eenmaal niet haast wordt verbroken, zoals vers 12 zegt. En het meest verstandig is natuurlijk dat de mens met God door het leven gaat. U weet wel, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één uw helper wezen, ga tot uw middelaar enzovoort. Zo zou het moeten. En dat is de strekking van deze laatste versie hier van het hoofdstuk. Als men dan een maat zou hebben, gezelschap zou hebben, als men met iemand door het leven zou gaan, dan zou het moeten zijn met de Heer. Dat is de beste keuze die men kan maken. Maar men zou hem serieus nemen, dus, en naar hem luisteren, uiteraard. En vervolgens is die gedachte meteen de inleiding tot de volgende pericoop, volgende hoofdstuk. Waarvan ik meen de laatste keer al gezegd heb, ik heb het op bord geschreven, dacht ik toen, al die pericopen en een betekenis. Maar de belangrijke strekking van hoofdstuk 5 in zijn geheel is dat de mens nou eenmaal op aarde leeft, maar dat de aarde niet het enige onderdeel is van de schepping. Dat wil zeggen, er bestaat ook nog zoiets als de hemel. En de aarde is lager dan de hemel. En de strekking van het hoofdstuk is dat men zich dat zou realiseren. Dat niet hij de dienst uitmaakt, maar dat hij afhankelijk is van dat wat in de hemel is. En in elk geval daaraan is onderworpen. En wat het aardse betreft, dat gaat in elk geval voorbij. En wat het hemelse betreft, daarbij zou men uiteraard denken aan de hemel der hemelen. Dus niet aan andere delen van de schepping, maar aan dat wat boven de schepping is. Aan God zelf namelijk, die onvergankelijk is. Want een van de problemen van de mensheid, en ook van de individuele mens dus, is dat hij veel te hoogmoedig is, veel te veel verbeelding heeft, zichzelf veel te belangrijk vindt, en zo verder. En levenswijsheid, en daarover spreekt heel dit Bijbelboek, leert ons in de eerste plaats onze beperkingen. Dat wij geen gedachten zouden koesteren hoger dan die ons voegen, met dank aan Romeinen 12, waar het gezegd wordt specifiek tot gelovigen, zelfs in hun bediening als kind van God en in het besteden van hun gaven enzovoort. Zijt niet wijs bij uzelf en hebt geen gedachten hoger dan die u voegen enzovoort. We zouden bescheiden zijn, we zouden nederig zijn. Waar er nog bij komt, ik weet niet of ik u dat ooit al eens verteld heb, waar er nog bij komt dat de mens per definitie, en dat is niet een stopwoordje van me, ik bedoel het letterlijk, dat de mens per definitie een dienstknecht is. Als hij probeert zich daaraan te onttrekken, aan dienstbaarheid, doet hij zichzelf als mens geweld aan. Dus hoogst ongezond. Dus iemand die wijs is, een mens die wijs is, realiseert zich dat hij een dienstknecht is. Het belangrijkste argument, en het meest doorslaggevende argument ook wat ik daarvoor heb, ontleen ik altijd aan Filippenzen hoofdstuk 2. Waar de Heer Jezus uiteraard tot voorbeeld gesteld wordt. Dat vind ik altijd het doorslaggevende argument namelijk. In Filippenzen hoofdstuk 2, het gedeelte vanaf vers 5, het bekende, beroemde, misschien ook wel beruchte gedeelte. Omstreden is het in elk geval. Maar goed, waar het mij om gaat is dit. Er staat in vers 5, want dat gevoelen, laten we zeggen die gezindheid, hè? Die wijze van denken. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, staat de vertaling, de gestalte eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En waar het om gaat is dit, dat moet ook duidelijk zijn, hij was de gestaltenis Gods, maar hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. Het zal u ook duidelijk zijn, ongeacht de betekenis, de correcte betekenis van al die woorden die hier staan, dat het tegenovergesteld is. Het ging om een verandering van het ene uiterste, de gestaltenis Gods, naar het andere uiterste, namelijk de gestalte van een dienstknecht. Maar daarna wordt die gestalte van een dienstknecht beschreven. Dat hoeft trouwens niet zo kort na kerst, maar het staat er nou toch, dus ik lees het maar mee. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En waar het me om gaat, uiteraard, is dat het niet twee dingen zijn, maar dat het een en hetzelfde is. En dan de gestaltenis van een dienstknecht aan. Wel, hoe zag je eruit dan? Wat was dat voor een gestaltenis dan? Wat was de menselijke gedaante? De mens namelijk per definitie is een dienstknecht, is geschapen om God te dienen. Niet omdat God wat nodig heeft, omdat hij wat tekort komt, zo is het niet. Maar wel degelijk opdat hij als schepsel Gods in eerste plaats God de eer zou geven. Hij zou God dienen. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. En daartoe werd hij dus ook inderdaad mens. Om God te dienen. Zodat hij nu meteen weet wie die knecht des Heren is uit Jesaja dan. Hè? Toch? De dienstknecht. Maar voor ons mensen geldt precies hetzelfde. Wij allen, wij zijn van nature dienstknechten. Wij willen dat dikwijls niet weten, maar het is toch niet echt onbekend. Het is niet echt onbekend dat het bevrediging, blijdschap schenkt in het leven wanneer men de gelegenheid heeft om te dienen. Dat bevredigt namelijk, vreemd genoeg, maar het is wel zo. Mensen willen het niet. Ze willen de baas spelen, niettemin. Baas spelen bevredigt niet, dienen wel. Al was het maar alleen omdat we dan iemand hebben die boven ons staat, die wij dienen, die we als meerdere erkennen, zal ik maar zeggen, die eventueel dan ook tevreden over ons is. En dat is een waardevol oordeel. He? Toch? Als iemand die boven je staat tevreden over je is, wel, ik had niet meer stuk. Toch? Nou goed. Denk er maar eens over na. Wat dacht je trouwens van deze? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar geven, dat is de functie van een dienstknecht. Toch? Dat zeker wel. Dat is zaliger, zegt de volksmond. En de volksmond heeft in dit geval, zoals meestal trouwens, gelijk. Zo is het ook. En zo zouden wij dienend door het leven gaan. Beschikbaar zijn voor de Heer, zeker als kinderen Gods, maar ook als mens. En in de praktijk betekent dat ook dus voor elkaar. Want dat is altijd de praktische consequentie. Zie. Met andere woorden, wij zouden leren nederig te zijn. Wij zouden leren, we zouden ervoor zorgen, we zouden maken dat anderen van onze dienst ten volle verzekerd zijn. Nou ja, dat zei Paulus aan Timotheus, dus je kunt altijd nog zeggen, maar ik ben Timotheus niet. Maar Paulus schreef aan hem, maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En dat is ook zo zou moeten, maar het geldt voor alle kinderen Gods. We zijn dienstknechten Gods, dienstknechten van Christus. En dus dienen wij elkaar. Al was het maar omdat we elkaar lief hebben. Toch? Nou, in elk geval, ook als je dat soort dingen niet gelooft en niet een kind van God bent, dan blijft het nog waar dat de mens bevrediging vindt in het dienen. En wanneer hij wil heersen, dan loopt hij tegen frustraties op, logischerwijze. Want er valt niet te heersen, om de eenvoudige reden, dat het leven als zodanig zich niet door ons laat controleren. Het is andersom namelijk, het leven heerst over ons en wij niet over het leven. Zeker van nature niet. Nee, van kinderen God staat in Romeinen 5. Dat we in het leven zouden heersen door die ene. Maar door Christus. Maar in het algemeen, voor de mens in het algemeen geldt niet, hij heerst over het leven, dat verbeeldt hij zich. En dat probeert hij anderen wijs te maken. Hoe je dat moet doen, over het leven heersen. In werkelijkheid is de situatie namelijk volstrekt andersom. Hetgeen op simpele wijze bewezen wordt door het feit dat de mens nou eenmaal sterft. Hij raakt het leven kwijt, hij heerst er dus niet over. En zolang je leeft is dat dus ook het geval. Je hebt het niet in de hand. En niet alleen door verkeersongelukken of wat voor zwarigheden dan ook. Het is nou eenmaal zo. Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten. We kunnen zelfs ons eigen leven niet binnen smalle grenzen niet naar onze hand zetten. En ja, voor een deel, we dragen de verantwoordelijkheid voor. Maar voor een ander deel kan het absoluut niet. En daar gaat het maar om. En dat zouden wij leren. We zouden ook leren dat te accepteren. We zouden leren leven uit hetgeen God geeft. Of zoals het Nieuwe Testament het leert in 1 Timotheus. Is het, geloof ik, mijn hoofdstuk 6. Maar in elk geval, daar zegt de apostel dat wij zouden leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Met wat er is. Dat bespaart je voor een heleboel ellende. Wat heeft er voor zin om te vechten tegen de bierkaai? Heeft niet zoveel zin. Wat ook de bierkaai wezen mogen. Ik ben altijd benieuwd waar die uitdrukking vandaan komt. Maar deze ken ik dus niet. Zal ik nog eens ergens nazoeken. Maar ik vind het wel een mooie. Vechten tegen windmolens is er ook zo een, maar die is van latere datum. Het komt uit Spanje als u het mij vraagt. Maar vooruit maar. Of was het Portugal? Huh? Spanje? Was Spanje? Ja, zo goed ben ik literair niet onderlegd, hoor. Maar goed. Maar inderdaad, wij zouden leren tevreden te zijn met wat wij hebben. Het bespaart ons voor, bespaart ons heel wat ellende. En dat is nou ook wat meteen het volgende hoofdstuk naar voren brengt. Waar aanleiding ongetwijfeld van het laatste vers van hoofdstuk 4, waar staat dat we zouden horen naar het woord Gods uiteraard. Dan zegt hoofdstuk 5 vers 1, wees niet te snel met uw mond. Kortom, uw hart haast niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Waar de man het over heeft, waar de prediker het over heeft, is dat wij dingen spreken waar God in betrokken is. Dat wil zeggen over hem of wellicht tot hem. Men zou daar niet zo snel mee zijn. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haast er niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel. En dat is niet de eerste of de tweede, maar de derde. Volgens de telling uit 2 Korinthe uiteraard. Ik bedoel de hemel der hemelen. Die onzienlijke wereld uiteraard. God is in de hemel en gij zijt op de aarde. En de aarde is nog eenmaal lager dan de hemel. En dat lazen we net ook al in Jesaja 55. De hemel is nog eenmaal hoger dan de aarde en dus Gods gedachten zijn hoger dan de onze. Wel nu, God is in de hemel en gij zijt op de aarde, met andere woorden ons gezichtsveld en dus onze waarneming is in hoge mate beperkt. Wij zien niet alles, wij horen niet alles, wij tasten niet alles, wij weten niet alles. En we zouden dus niet voorbarige uitspraken doen over dingen waar we geen verstand van hebben. Daarna kom ik altijd terecht bij, dat zal wel mijn persoonlijke frustratie zijn, dat geef ik meteen toe. Zodat we daar ook niet lang over hoeven discussiëren. Maar wat mij altijd dwars zit, is dat tegenwoordig jongelui op school of waar ze maar zijn, zelfs op universiteiten, weet ik veel, daar moeten ze altijd hun mening geven over van alles en nog wat, waar ze absoluut nooit van gehoord hebben, geen verstand van hebben. Ik vind het dwaasheid, juist ook om pedagogische redenen uiteraard. Je moet mensen niet leren om wat te zeggen over dingen waar ze niks van weten. Je moet ze leren om in mond te houden over dingen waar ze niks van weten. Ik ben blij dat ik dat geleerd heb. Van huis uit. Hou je mond, wat weet jij ervan? En zo is het, waar het leven betreft, waar het belangrijke dingen het leven betreft, zouden wij ons realiseren dat onze informatie zeer beperkt is, ook al zouden we alles weten wat er op aarde omging, zoal wat er in de wereld omging, dan nog weten we nog niet wat er in de hemel aan de hand is. Mooi voorbeeld daarvan vind ik dat hele lange boek van Job in de Bijbel. Ik ben er altijd heel laconiek over. Ik heb tot nog toe altijd geweigerd om het boek te bespreken. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Ik denk dat het niet zinnig is namelijk. Niet echt. Je kent het boek toch? Hoeveel hoofdstukken zijn het ook alweer? Het loopt tegen de 50, geloof ik, hè? Ja, jij ook, heb ik begrepen. Toch of niet? Nou, laat maar zitten. Maar tegen de 50 hoofdstukken bedoel ik dan, hè? Een lang boek waarvan ik alleen het eerste hoofdstuk begrijp, moet ik u zeggen. En het laatste ook. En als je dat begrijpt, dan heb je over de middelste hoofdstukken niet zoveel meer te zeggen. Want wat uit de middelste hoofdstukken, al die tussenliggende hoofdstukken van het boek Job blijkt, is gewoon het onbegrip van al die mensen die zich met de problematiek van Job bemoeien. Al zijn er knappe filosofen bij, van verschillende pluimage, want dat heb je met filosofen, die hebben allemaal hun eigen filosofie, en psychologen, die hebben allemaal hun eigen psychologie, weet u wel. Dan heb je daar ook allemaal verschillende filosofieën, dan wel psychologieën, zet ze maar bij elkaar. Misschien moeten de theologieën dan ook nog bij. Maar niettemin, het hele probleem was heel eenvoudig. Het probleem is gewoon, van die filosofen en hoe ze maar heten, hun probleem is dat ze niet weten wat er in de hemel omgaat. En daarom geen antwoord kunnen geven op aardse omstandigheden. En daarom neemt het antwoord wat men probeert te geven zoveel ruimte in beslag. Al die ellenlange hoofdstukken, hebben ze wel eens gelezen? Dat mag ik natuurlijk niet in het publiek zeggen, maar ik vind het stom vervelend, moet ik eerlijk zeggen.
Waarom staat dit er dan niet
bij? Daarom. Volg het maar. Er is ook geen spel tussen te krijgen tussen al die redeneringen. Daar ben ik stellig van overtuigd. Het klopt precies, maar de feitenkennis van degene die redeneert is onvolledig. En daarom klopt het niet. U weet toch hoe dicht religie of theologie grenst aan filosofie? Dat mag ik wel sterker vertellen. In de praktijk is het meer filosofie en psychologie dan theologie. En ik kan u rustig verzekeren dat welke theologische opleiding je in Nederland volgt, al is het ook die van Apeldoorn of wat er maar wezen mag, hoe orthodox ook, de hoofdmoot van het onderwijs is filosofie, psychologie, en daarna moet je het in de praktijk natuurlijk nog wat mee, en dat heet ethiek. Maar bijbelkennis, helemaal, komt er helemaal niet aan te pas. Er is een goede reden voor, maar geloof er toch niet in. Nou, theoretisch sommigen wel, maar voor de praktijk toch weer niet. Men past het namelijk toch in de praktijk niet toe. Laat het buiten beschouwing. Komen filosofen. Zo werkt zoiets. Het hele punt is gewoon dat wij hier op aarde niet beschikken over de volledige informatie. Want denk je nou maar niet dat de aarde één ding is en de hemel der hemelen iets anders. Zo van het heeft met elkaar niks van doen. Nee, ze zijn in de praktijk van elkaar gescheiden. Maar daarom vormen ze wel één eenheid. De aarde is min of meer de schil, zal ik maar zeggen, om de schepping en de hemel der hemelen vormt er het wezen van. Begrijp me goed, ik bedoelde niet te zeggen dat de hemel der hemelen geschapen is. Dat geloof ik namelijk niet, maar het doet nou weinig ter zake. Maar het is wel de kern van de schepping als zodanig. Als die hemel der hemelen niet was, was die schepping er niet. Ik bedoel, het vormt één geheel. Net zo goed als er geen mens geweest was, als God niet in hem geblazen had, de adem des levens, of hoe het maar heten mocht in de Genesis. Dat levensbeginsel is erin, het vormt één geheel. Niettemin, wij kunnen ze onderscheiden, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen verband tussen bestaat. De Bijbelse gedachte is juist dat al wat op aarde gebeurt, uitdrukking is, in het algemeen gesproken, uitdrukking is van dat wat er in de hemelen omgaat. Of in de hemelen, ik bedoelde in de hemel der hemelen omgaat. En voor zover er strijd en verdeeldheid is op aarde, is dat zo omdat die er is in de hemel. En uit de Bijbel leren we ook dat pas nadat die strijd in de hemel opgehouden is, beëindigd is geworden, daarna wordt ook de strijd op aarde beëindigd. En pas nadat de duivel en zijn personeel vanuit de hemel geworpen zijn op de aarde, is er vrede in de hemel. En daarna wordt er van daaruit ook vrede gebracht op aarde. En in de mensen een welbehagen natuurlijk. Want het is nog maar januari. Heb ik niet tot zover? Zo steekt hij in elkaar. Al het aards, al het zichtbaar op een of andere wijze is uitdrukking van de onzinnelijke dingen. Maar waar wij slechts de zinnelijke zien, zien wij niet de oorzaak der dingen, maar het gevolg der dingen. Maar de werkelijke dingen, de oorzaak namelijk der dingen, is gelegen in een onzinnelijke wereld. En als we de oorzaken niet kennen, wat zouden wij de buitenkant beoordelen? Wij zouden alleen die buitenkant leren omgaan. Het is nou eenmaal zo, wij kunnen er niks aan doen. Komt ergens anders vandaan. Zo. Het zij zo. En dan, daar moeten we mee leren leven. En daar hebben wij wijsheid voor nodig. En een van de dingen die we dus leren is, nou ja, wij maken deel uit van de aardse dingen. We zijn uit de aarde uit, zolang we in het lichaam zijn in elk geval. En dus zouden we ons realiseren dat het ons niet past om een grote mond op te zetten. Omdat wij niet weten hoe het zit. Net zo goed, ik kan u wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld van de mens die zo dikwijls kritiek heeft op God, weet u wel. Want in de wereld gaat het allemaal verkeerd. Nou is dat altijd al zo geweest, dus laat me zitten, maar men stelt het vast. En men geeft God de schuld. En men stelt de vraag, waarom doet God niks? Mijn tegenvraag is dan meteen, hoe weet jij dat God niks doet? En de volgende vraag is, want het is even stil, merk ik. De volgende vraag is dan, en wat denk je wat God zou moeten doen dan? Kun je hem nog van advies dienen ook soms? Weet je het ook nog beter dan hij? Maar men weet niet wat God doet. Dat is een goede reden voor natuurlijk. In de eerste plaats omdat wat God doet, dat geeft hij weer in zijn woord. En waar men dat niet gelooft, ja, daar houdt dus inderdaad echt alles op. Toch? Het heeft geen zin om daar verder over te praten. Maar zo steekt je in elkaar. En dat is wat de prediker zegt. Het heeft geen zin om erover te praten. Je kan beter je mond houden. Want je bent maar aards. Zoals God zei in Jesaja 55. Mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, want de hemel is hoger dan de aarde. En hier zegt de prediker het ook. Wees niet te snel met uw mond. En uw hart, want daar moet het woord uit voortkomen. Via de mond komt het naar buiten, zoals u weet. Uw hart haast er niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Laat uw woorden weinig zijn. En daarna denk ik, kijk, Jacobus wist waar hij het over had. En Jacobus schrijft niet aan de natuurlijke mens, maar Jacobus schrijft aan de wedergeboren mens. Wat denkt u dat hij zegt? In Jacobus hoofdstuk 1. Vers 19. Nou ja, in vers 18, voor alle duidelijkheid, Jacobus 1 vers 18, naar zijn wil. Niet onze, wij zouden trouwens niet op het idee gekomen zijn. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Hij heeft het dus over wedergeboorte. Hè? Naar zijn wil heeft hij ons wedergeboren. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord God. Dat was 1 Peter 1. Dus Jacobus spreekt tot gelovigen. En hij zegt, hij heeft ons gebaard naar zijn wil en door zijn woord, door de waarheid namelijk, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Dat alles mag je doorstrepen. Dat is niet de bedoeling. Wij zijn inderdaad eerstelingen, zijn de schepselen. Vind ik een pracht van een tekst. Het heeft hier niks mee te maken en daarom excuus alstublieft. Maar vind een pracht van een tekst voor de ultradispensationalisten. Als Jacobus en de zijnen eerstelingen zijn, en wij als gemeente, als lichaam van Christus, erven een overhemelse, ik gebruik hun jargon, een overhemelse positie en erfenis, dan zijn wij eerstelingen. De enige toch of niet? Het eerste geboorterecht. Daar gaat het over. De enige conclusie kan er maar luiden dat Jacobus dus deel uitmaakt van diezelfde gemeente als wij. En dat is meteen het einde van het ultradispensationalisme. Punt. Zulke teksten heb ik er nog meer, maar die haal ik wel een andere keer aan. Maar het gaat er maar om wie we zijn geworden. Wedergeboren mensen. En dan, vervolgens, wat nu? Wel, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens, zij ras om te horen, hetgeen overeenkomt met Prediker 4, vers 17, zij het liever nabij om te horen, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, hetgeen overeenkomt met het volgende vers van Prediker, hoofdstuk 5, vers 1. Wat wij zouden doen is horen. Dat geldt voor de natuurlijke mens. En dus voor de mens in het algemeen. Ik zou zeggen, dat geldt natuurlijk voor de mens. Maar voor ons als kinderen Gods geldt het net zo goed. We zijn pasgeboren jonge kinderen in Christus. En we zouden opgevoed worden door de redelijke onvervalste melk, namelijk door het woord Gods. Maar goed, dat was weer Peters die het zo formuleerde. Maar ik denk dat Jacobus deze woorden inderdaad ontleent aan Prediker 5. Hoe dat ook zij, wij zouden voorzichtig zijn met wat we tot de Heer zeggen. En de prediker licht het ook vervolgens tamelijk uitgebreid toe. En ik ga dus terug naar Prediker 5. Laat uw woorden weinig zijn. Simpelweg omdat we op aarde zijn. Hè? En omdat dus een groot deel van het al zich aan ons onttrekt, om zo te zeggen. Wij weten er niet van. En dus laten we onze mond houden. En in plaats ervan luisteren. En daarna vers 2. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Ik weet niet of u dat kent. Vraag ik me altijd af of anderen dat ook weten. Maar je maakt je druk, je bent veel bezig. En dan wordt het hoog tijd, dan ga je naar bed. En denk je dat je dan slaapt? Nou, soms wel, maar dan droom je wel. Ik bedoel, niet allemaal tot niks. En het is niet te stoppen, helaas. Ik mis altijd een knopje ergens om de afstandsbediening, denk ik dan. Maar ik mis altijd een knopje om het zaakje uit te zetten. Dat is toch wel lastig. Ja. Gelijk de droom komt door veel bezigheid. Voor alle duidelijkheid, er staat dus niet dat de droom komt omdat God hem geeft, omdat hij daardoor tot ons wil spreken. U weet niet waar ik het over heb. Nu. Mooi, dan houden we dat ook gewoon zo. Heel goed. Gelijk de droom komt door veel bezigheid. Alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Onverwerkte woorden, bovendien. Zie. Veel activiteit brengt dromen voort, maar u weet, dromen dienen tot niets. Dromen zijn, even de volksmond testen, dromen zijn bedrog. En het allitereert ook nog aardig, denk ik dan. Hè? Inderdaad. Gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door veelheid der woorden. Daar herken je dus ook de stem des zots aan de veelheid der woorden. Zuster, waarom stonden ook alweer die lange hoofdstukken, die vele hoofdstukken in dat Bijbelboek, Job? De veelheid der woorden. Je bent 30 hoofdstukken verder en je begrijpt nog niet waar het over gaat. Als je het gewoon leest, in elk geval niet. Heb je dat? Niet omdat het in zichzelf. Begrijp je me goed? Het is niet omdat het in zichzelf zotternij is. In zichzelf is het misschien heel wat. Maar de essentie ontbreekt en dat is kenmerk van zotternij. Een zot is niet iemand die niks te zeggen heeft. En zot is iemand die niks te zeggen heeft, maar er zo lang over doet. Ik bedoel, die maar woorden spuit. Ik denk het ook vaak. Ik ken wel zulke mensen die altijd praten. Ik vraag me altijd af, wanneer luisteren die lui eigenlijk een keer? Of beter nog, wanneer denken ze na? Want als je altijd aan het woord bent, hoe wou je nadenken? Dat lukt niet hoor. Nou ja, heel beperkt, maar dan heb je het wel gehad. Nee, serieus is dat zo. Even de volksmond. De leugen heeft veel woorden nodig. De leugen heeft veel woorden nodig, is de uitdrukking. Kennen we niet meer zeker. Nee. Sinds we alle dagen politici horen praten en commentatoren op de radio enzovoort. Wat een woorden. Woorden. Zoals het gedicht zegt. Die was van Bos, geloof ik, Johan Bos. Maar die vergeten we ook maar weer even. Maar het is inderdaad zo. De stem des soorts wordt gekenmerkt door de veelheid der woorden. En wat uit veel woorden, wat uit veel bezigheid voorkomt, is een droom. En dat is überhaupt bedrog. En wat uit veel woorden komt, is dat wat de zot zegt. De stem des soorts. Ik zal u nou iets anders vertellen. Wat heb ik van mijn vader geleerd? Dat sommige mensen zoveel moeite hebben om dingen onder woorden te brengen, komt gewoon omdat ze niet weten wat ze onder woorden willen brengen. Ze kennen de conclusie niet. Ze denken hardop. En brengt hen nergens. Daarom duurt het zo lang. Maar dingen waar je, die je weet, waar je verstand van hebt, zal ik maar zeggen, waar je inzicht in hebt, moet je echt in een paar woorden kunnen zeggen. Dus je kunt nu naar huis, ik ben nu lang uitgepraat natuurlijk. Maar ik begrijp toch ongeveer wat het om gaat? Kun je in twee zinnen het evangelie uitleggen? Dat moet kunnen als je dat niet kan, dan ken je het evangelie niet. Meen ik. Nou ja, ik kan er wel verder op doorgaan, maar dan wordt het wat cynisch. Hè? Nee, bedoel, er zijn mensen die worden opgeleid om te kunnen preken. Het vervelende is dat ze niet leren waarover. Maar wel leren over hoe ze een preek moeten opbouwen. Hoe dat opgesteld moet zijn. Hoe de samenhang moet zijn. Opbouw, weet u wel. De structuur van zoiets. Maar waar het over gaat, ze hebben geen idee. En ik zeg altijd, je kan ze beter wat fundamenteels leren. Zodanig dat het hun hart en hun leven vult. Dan hoef je geen zorgen te maken over het preken daarover. Dat komt er vanzelf al uit. Natuurlijk, ik ga nou wat kort door de bocht. Maar fundamenteel ligt het echt zo. Nou goed. Dus wanneer men de waarheid kent, de waarheid heeft zoveel woorden niet nodig. Integendeel. De leugen heeft dat nodig. Omdat het om de waarheid heen gaat. En ergens omheen gaan is altijd een langere weg. Onthoud die maar dan. Dus een eenvoudige uitleg dan. Gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des soorts door de veelheid der woorden. Als je van die dikke boeken tegenkomt, waar een heleboel in staat enzovoort, en wat je zegt, goh, dat is verbaasd interessant en leerzaam, dan heb je grote kans dat het helemaal nergens over gaat. En dat het gewoon onzin is. En omdat u het niet begrijpt, denkt u, het is heel interessant, het is waarschijnlijk leerzaam. Maar het kan best eens wezen dat het gewoon onzin is en daarom begrijpt u het niet. Wees blij, doe verder geen moeite. Ik ben niet serieus. Dingen moeten kort en krachtig gezegd kunnen worden. Als dat niet kan, dan is het gewoon onzin. En om terug te komen dan toch nog maar even op het boekje op. Het wordt kort en krachtig gezegd hoe het in elkaar steekt in hoofdstuk 1 namelijk. Nee, er werd overlegd in de hemel. De zonen gods, de engelen, Satan was er ook bij. En daar was een discussie. En die had daarna zijn uitwerking op aarde in het algemeen en het leven van Job in het bijzonder. Daar lag de oorzaak. En alle filosofie, alle psychologie, laat staan ethiek, heeft daar niets meer op niets mee te maken. En dan zal ik u vervolgens vertellen dat het in beginsel ook zo is met uw en mijn leven. Waar wij als kinderen gods in betrokken zijn, is in een geestelijke strijd. Een strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En waar die dingen allemaal plaatsvinden in uw leven of in mijn leven, wat maakt het ons uit? Waarom dat is? Ja, dat is omdat we nou eenmaal in die strijd staan. Maar hoe het precies zit, weten we niet, want dat speelt zich bovenaf. We merken alleen de uitwerking daarvan. Zie. En verder zouden we ons niet al te veel, niet al te zwaar aan tillen, begrijp je me goed. We zijn verantwoordelijk voor ons doen en laten, voor de keuzes die we in het leven maken. Dat is allemaal waar, maar die keuzes die we maken zouden we doen in onderwerping aan de Heer en zijn woord. Met als doelstelling dat we hem in ons leven willen dienen. En wat er dan ook verder gebeurt, ja, dat zit daar boven ergens. waarvan wij vroeger zongen, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. Dat namelijk zullen wij eenmaal begrijpen bij de Heer. Maar waar het gaat om Gods heilswerk, Gods heilsplan in het algemeen, was het de bedoeling dat we dat hier op aarde leren begrijpen, gewoon uit wat het woord Gods ons daartoe openbaart. Zie? Daarmee hebben we geen antwoord op de persoonlijke vragen in ons eigen leven. Maar ik moet u zeggen, als wij nederig zijn, beseffen wij ook dat dat ook het minst belangrijke van alles is. Belangrijk is niet hoe het met ons gaat. Belangrijk is het werk Gods. En belangrijk is dat we daarin betrokken zijn. De belofte Gods die zegt, alle dingen zouden van zijn entwege medewerken ten goede, want hij zal het regelen. Voor degenen die in hem geloven, die hem gehoorzaam zijn, die hem dienen, of hoe dat maar heten mag. Toch? Maar goed, one will understand it better. By and by. Daar zullen we het bij laten, want ik denk dat het tijd is voor de pauze. En zo komen wij bij vers 3 van Prediker 5. Daar geeft de prediker meteen een goed voorbeeld. En gek is, ik herinner mij daarmee, als ik de vers lees, herinner ik mij de woorden van mijn vader. Zal iets wat vertellen? Ja, zal iets wat vertellen. Ik herinner mij uit de 50e jaren, niet alleen mijn vader, maar ook twee van zijn vrienden en collega's. Ik zal de namen dan maar niet noemen voor de gelegenheid. Maar van een van die lui wist ik, die was evangelist en zo, bijbelleraar. Gebruikte het woord ook, bijbelleraar. Maar ik wist ook dat hij godsdienstonderwijs gaf op een huishoudschool ergens, weet je veel wat, had een baan bij. En van de andere, dat is nog raarder, die overal waar hij kwam, had hij een koffer achter op zo'n bromfiets, want niemand had een auto toen in die dagen, had hij een koffer bij zich met Janssen en Tilanus. Dat moet ik uitleggen. Ondergoed. Hoeden en petten, nee die niet trouwens, dat andere wel. Maar, nou goed, dus die had er zo'n neringtje bij natuurlijk. En ik heb vele jaren later heb ik mijn vader wel eens gevraagd waarom hij dat eigenlijk niet deed. Want iedereen had het arm, hè? Dat was echt zo. Ja. En toen hij bij dit soort dingen antwoordde hij altijd in het Gronings. Zo van, nou ja, wil je liever niet over praten en niet serieuze discussie over hebben. Dat sprak hij tegen mij in het Gronings, in het Knolsters. En ik zal dat nu niet proberen, Jackie. Dus. Maar in elk geval, hij zei zoiets van, ja, ik kon niet anders, want ik had het Heer beloofd. Ik had beloofd dat ik hem zou dienen en niemand anders. En alleen zal leven van wat hij me vergeven zou. En daarna was het even stil en toen zei hij, maar je kunt de Heer beter niks beloven. Zei hij tegen me. Echt waar. Ja, dat is een jaar of 30 of misschien langer geleden. Maar dat zei hij tegen me. Hij zei, want ja, je kan de Heer wel beloven, maar die houdt je eraan. Die zit eraan vast. En hij vertelde me dat niet onder verwijzing naar Prediker 5, maar daar staat het. Namelijk, je moet de Heer niet beloven. Je kan de Heer beter niks beloven. Want daar staat vers 3 van Prediker 5. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Want hij heeft geen lust aan zotten. De woordkeus is niet van mij, hè, maar van de prediker. Met andere woorden, iemand die wat belooft en het niet nakomt, wordt voor idioot versleten. Zeker als de belofte gedaan werd aan God. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Zie. En dat advies geldt natuurlijk nog steeds. Wij zouden de Heer niks moeten beloven. Nou ja, wij komen tot de Heer en wij geloven in hem. En als het goed is, stellen wij onze lichamen tot levend heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat is een belofte natuurlijk en die zouden we ook doen. Dat is ook heel verstandig om die belofte te doen. Het probleem is echter dat hij ons eraan houdt. Nou ja, een probleem. Ik beschouw het niet als een probleem. Ik denk dat het voor ons het beste is als wij ons eraan houden. Of dat wij ons daaraan houden. Kan ons niks beters overkomen dan dat. Als we ons aan hem ter beschikking stellen, zorgt hij voor ons. En daarna denk ik, nou, daar blijft het ook ongeveer bij. Want wat wou je de Heer nou nog meer beloven eigenlijk? Verzin eens wat. Dan worden het dus specifieke beloften voor iets heel speciaals. Dat je iets speciaals belooft te zullen doen of niet. Dat kun je beter niet beloven. Je kunt beter je voornemen om het te doen. Maar beloven, ja, daar zit je echt aan vast. En hier staat, elders ook trouwens, maar hier staat, God houdt je eraan. Dat is niet vrijblijvend. Een belofte is niet vrijblijvend, immers. Wij leven uit genade. En uit genade heeft hij ons bekwaam gemaakt om zijn dienaren te zijn. Dat is het en dat zouden wij ook doen. Maar voor zover wij specifieke ideeën daarover hebben, zouden wij God niet iets moeten beloven. Zo zit dat. Bovendien, wij kennen de plannen Gods ook niet. En dan wordt het toch iets ingewikkeld. Wij kunnen God wel wat beloven, maar misschien had hij heel andere ideeën over ons leven. Toch niet? Kan toch ook? Weten we toch allemaal niet? Nou, hoe dat ook zij, het staat hier gewoon. En dus traag om te spreken. Niet alleen tegen God, maar ook in de zin van positieve dingen, dat we iets zouden beloven. Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet betaalt. En er komt een uitgebreide toelichting, vers 5. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. Het zondigen is namelijk het niet betalen van de belofte. Het niet doen wat je beloofd hebt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen en zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk stonen om uw stemmen willen en verderven het werk uw handen? Begrijp je me goed? God eist niet van ons dat wij bepaalde dingen doen of laten. Wij kunnen hem dat wel beloven, maar waarom zouden wij als hij het niet van ons vraagt? Toch? En als we wel wat beloven, we komen het niet na. Wel, dat is inderdaad zondigen en wel rechtstreeks tegenover God. En waar ligt het dan? Ja, omdat we zo snel waren met onze mond. Ja, er schieten me een paar voorbeelden te binnen, maar ik vrees dat ik ze weer niet gebruiken kan. Nee. Nou, zal ik het in het algemeen zeggen? Ik zal het proberen. Helemaal in het algemeen. Ik heb nog wel eens een paar keer meegemaakt dat op een begrafenis werd vader begraven. En bij diezelfde gelegenheid meldde de zoon zich van vader is er niet meer, is een opengevallen plaats, maar die neem ik in. Dat wat hij deed, dat zal ik voortzetten. Je kunt op me rekenen. Ik heb twee keer meegemaakt inmiddels. Is allebei de keren absoluut niks van terechtgekomen. Maar niemand vroeg het toch om. Het hoeft toch niet. Maar onder die omstandigheden, onder die emotionele druk, beloven mensen iets. Nou ja. En dan kan men het niet nakomen. Dat is heel teleurstellend. Het zou niet erg zijn als ze het niet beloofd hadden. Begrijpt u? Niemand verwacht dat de zoon precies gaat doen wat de vader deed. Of de opengevallen plaats 100% inneemt of wat dan ook maar. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik kan me wel voorstellen dat iemand op het idee komt en zegt dat ga ik doen. Maar laat iets zich in zichzelf voornemen, maar het dan toch niet beloven. Dat, bedoel, dan loop je zelf voorbij. En eigenlijk, het doen van beloften is dikwijls, niet noodzakelijk, maar dikwijls gewoon hoogmoed. Ik zal dit en ik zal dat. Daar zegt Jacobus trouwens ook het een en ander over. In Jacobus 2 is dat. Die kent u toch ook, hè? Die is bekender trouwens dan Prediker overigens, hoor. Die uit Jacobus. We hebben er ook een vaste uitdrukking in overgehouden. Er staat in... Was het Jacobus 2? Even kijken... Nee, het was hem niet zeker. Nee, het was Jacobus 4. Ik ben op bladzijde in de war. Jacobus 4. Vanaf vers 13. Daarboven staat in mijn Bijbel... Onzekerheid des levens. Wel ja. Welaan nu, gij die daar zegt... Wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen... En al daar een jaar doorbrengen... En koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal... Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Eigenlijk staat er gewoon, want gij zijt een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zult zeggen, indien de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Onder voorbehoud dus. Ik kan wel plannen maken, maar te zeggen, ik zal dit of dat, ja, dat is niet anders dan hoogmoed. Dat is het volgende vers. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Zie? Dus laten we niet te voorbarig zijn met woorden. Dat is eigenlijk het idee. Je brengt jezelf alleen maar in de problemen. Zeker als je beloften doet aan de Heer. Ook beloften die je niet hoeft te maken. De Heer houdt je eraan. Een belofte is serieus. En dus terug naar Prediker 5... Nog even in vers 5, waar staat... En zeg niet voor het aangezicht des engels. Dat is heel aardig. Want het blijkt dat Prediker wel degelijk God bedoelt. Zeg niet voor het aangezicht des engels... is hetzelfde als het spreken voor het aangezicht Gods in vers 1. En daarna dat het om God gaat, blijkt ook uit de rest van vers 5... Zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God, de engel dus, God, grotelijks tonen om uw stemmen wil? Het idee is namelijk, als men tot God spreekt, als een persoon, als iemand, spreekt men in de praktijk tot Jehovah, de openbaring van het wezen God, degene die wij kennen als de Heere, Jezus Christus eventueel. Maar niettemin in het Oude Testament bekend als de Heere of als de engel, namelijk de Heere. Wij vertalen dat terecht met engel des Heere, maar des betekent niet noodzakelijk van de. Het is niet de engel van de Heer, het is de engel namelijk de Heer. Zie? En dus de engel, dat is degene met wie men spreekt als men spreekt met God. In ieder geval, als men er een voorstelling bij heeft of zich een voorstelling erbij maakt. Kortom, zelfs ook als er iemand zou verschijnen tot wie men spreekt, heet hij de engel des Heren. Of gewoon de Heren. En die is God, dus blijft gewoon hetzelfde. Dus zeg niet voor het aangezicht Gods of voor het aangezicht van de engel des Heren dat het een dwaling was. Zo van, ja dat heb ik wel beloofd, maar helaas, ik heb het misgehad, ik was abuis, het was, ik had wat zwaar getafeld of het was onder emotionele druk. Want u begrijpt, het waren omstandigheden waaronder ik dan die uitspraken gedaan heb, die beloften gedaan heb. Nee, zegt de prediker. Zo werkt dat niet. Zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks tonen om uw stemmen wil? Je moet er niet voorstellen dat God tot ons spreekt. En daarna zegt, sorry, dat was onder de omstandigheden, maar ik zie er toch maar vanaf. Nou ja, goed, dat is altijd het laatste argument, hè. Je keert gewoon de dingen om. Bekijk het eens van de andere kant. Einde van het verhaal. Wij verwachten dat God tot ons spreekt en daarin betrouwbaar is, dat we van hem op aankunnen. Dat is de essentie van God en van zijn woord en dus ook van ons geloof. En wij spreken tot God en dat zou hij maar niet serieus moeten nemen dan. Zo van, nou ja, zoals ik het nu zie, beloof ik het, maar misschien kom ik erop terug. Ik zal het wel doen, maar als het maar niet te moeilijk is of iets dergelijks. Of zal doen tenzij. Zo werkt het niet, hè? Zo werkt God niet naar ons. Zo spreekt God niet tot ons, zo zouden wij ook niet tot God spreken. God kan tot ons spreken omdat hij bij machten is om te doen wat hij beloofd heeft. En hij zal het ook doen. Hij komt er niet op terug. Maar wij zijn aardse mensen. God is in de hemel. Terugverwijzend naar vers 1. En wij zijn hier op aarde. Wij zouden, zei Jacobus, nederig zijn in plaats van hoogmoedig. Zie? En daaruit volgt dat als wij inderdaad tegen de Heer zeggen van Heer, ik zal zus en ik zal zo, kun je echt oprekenen dat hij je eraan houdt. Met alle consequenties van dien. Ja. Het wordt beproefd in elk geval. Dus ook, daar ook een kwestie van beproeving van het geloof enzovoort. En daarom wordt ervoor gewaarschuwd. Wees daar voorzichtig mee, je kan het beter niet doen. Want dat beloven aan de Heer valt wel degelijk onder die categorie van de stem des zots en de veelheid der woorden uit vers 2. Wees voorzichtig met wat je zegt, vooral naar de Heer toe. Je kent de omstandigheden niet, je weet niet wat het leven jezelf zal brengen enzovoorts. Laat maar zitten. Het zou altijd onder voorbehoud moeten zijn, zoals Jacobus zegt, indien gij het wil. Enzovoorts. En wanneer we iets voor de Heer willen doen, dan zou het in wezen niet verder moeten komen dan Heere, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat gaat al ver genoeg hoor, heus. Daar houdt hij je namelijk ook aan. Maar dat is tenminste niet een specifieke belofte. Geeft God de ruimte om te doen wat hij wil doen. En dat is al verstrekkend genoeg in onze levens, maar berust verder niet op een specifieke belofte onzijds. Wat van ons verwacht mag worden, dat we als kinderen Gods, maar ook gewoon als schepselen Gods, onszelf aan hem ter beschikking stellen, punt uit. En hoe dat er dan uit gaat zien, dat is wat hij bepaalt. Zie? En niet wij. En er staat ook meteen achter, vers 5, nog steeds, waarom zou God grotelijk stoornen, met andere woorden, als wij ons niet houden aan onze beloften die we aan hem gedaan hebben, zal hij grotelijks over ons toornen. Niet vermoedelijk, maar gewoon, dat is gewoon zo. Schept verplichtingen, uiteraard. Waarom zou God grotelijks toornen om uw stemmen wil, zegt de prediker. Want waar het over gaat is niet dat je iets niet doet. Waar het over gaat is dat je wat gezegd hebt te zullen doen, wat je daarna niet doet. Dus het probleem zit niet in wat je doet of laat, het probleem zit in die grote mond die je had. Zie? En daarna denk ik altijd, nou ja, in ons gewone dagelijkse sociale maatschappelijke leven, voor zover zoiets bestaat, denk ik dan altijd, maar voor zover wij dat hebben, ik heb liever mensen die niks beloven dan mensen die wat beloven het niet nakomen. Als ze mij wat beloven, vertrouw ik erop. Reken ik erop. En als ze dan niet nakomen, zit ik met het probleem. Zie? Laat ze dan hun mond houden. Laat ze dan niks beloven. We weten waar we aan toe zijn. Dan kan het alleen nog meevallen. Maar goed, dan weten we waar we aan toe zijn. En dat willen we toch allemaal graag in het leven. En dus belofte doen aan anderen, zouden we heel voorzichtig mee moeten zijn. Zeker aan het adres van God. Maar andersom ook. Ik zeg ook altijd, beloof niks. Zodra iets te schijn heeft van dat ik afspraken maak, dan ben ik altijd heel alert. En ik ben al heel gauw bij me te zeggen van, ik zal zien wat ik doen kan, maar ik beloof het niks. Doe mijn best, maar je kan wel vol goede bedoelingen zitten. Maar er zijn omstandigheden waarin dat heel slecht uitkomt. Dus wees voorzichtig daarmee. Maar in de eerste plaats naar de Heer. Goed. Want, en dan is de prediker terug bij wat hij al eerder gezegd had in vers 2. Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden. Vooral die naar God toe, want daar had hij het over. In het algemeen is dat zo, maar vooral naar God. Hoe meer woorden, hoe leger de woorden zijn. Ik heb persoonlijk ook wel eens problemen dat ik denk van ja, dan sta ik het wel uitgebreid uit te leggen. Maar hoe meer ik het uitleg, hoe zwakker het verhaal wordt. Hoe langer het duurt, hoe minder je ervan overhoudt. En als u zegt, doe het dan korter, dan zeg ik ja, en als ik het korter doe, heb ik altijd het idee dat mensen het niet begrijpen. Als ze bepaalde termen niet kennen, of verkeerd interpreteren, of ergens scheef neerleggen. En dat komt inderdaad veel voor, is mijn ervaring. Ik heb zo vaak voor mensen gehoord die zeggen, maar je hebt zelf toch ooit gezegd, en dan komt er een of ander citaat, wat absoluut niet uit mijn mond afkomstig geweest kan zijn. Dat weet ik dan ook heel zeker. Je zegt zelf ergens op een bandje dat. Dan denk ik, nou laat me dat bandje maar eens horen dan. Dat bestaat gewoon niet. Maar mensen horen dat, ja, waarschijnlijk omdat ze niet voldoende luisteren. Een paar woorden opvangen, ze inpassen in eigen gedachten die ze tegelijkertijd hebben, en dan ontstaat een compleet verkeerd verhaal. Het is heel gebruikelijk hoor, en psychologisch verklaarbaar, dus je bent weer geëxcuseerd, maar zo is het nou eenmaal wel. Maar veel woorden over een eenvoudige zaak maken die woorden alleen maar leger en leger. En je weet toch wat de mooiste woorden zijn? Dan hebben we het over literatuur, hè? En over taalkunde, beter nog, kunst. He? De mooiste woorden zijn die paar woorden waarin zoveel gezegd wordt. Een paar woorden met een grote zeggingskracht, heet dat. En dat is de kunst van de taal, eigenlijk. Om met een paar woorden veel te zeggen. Een hele sfeer, een heel beeld, een hele omstandigheid op te roepen. Een summum ervan, als het goed is, vind je dus inderdaad in gedichten. Was vandaag de Nationale Gedichtendag? Well, ja, ben we aardig op de hoogte. Maar goed, in een paar woorden een heleboel dingen tegelijkertijd naar voren brengen. Dat is taal. Alleen, het is aan niet veel mensen besteed. Maar veel mensen hebben aan die paar woorden niet genoeg. Uit gebrek aan kennis van de taal, maar meer nog omdat men niet gewend is om erover na te denken, want dat is het meestal. Hè? Vandaar dat ik ook altijd zeg, gedicht voorlezen is leuk, dat zeg ik tegen Johan Bos ook wel eens. Johan, een gedicht voorlezen is prima, maar alsjeblieft doe het langzaam. Anders gaat het er snel, kan je niet bijdenken. Echt waar. Dat moet langzaam gebeuren. En anders moet je het niet voordragen, moet je het laten lezen. Dan kun je er een poosje mee op je schoot zitten en de woorden overdenken. Zie je? Waarom? Omdat als het goed is, dan zijn die woorden zo zwanger van betekenis dat het gewoon veel tijd nodig heeft om ze tot je door te laten dringen. Daar gaat het om. En dat is precies wat ik tegen goede retoriek heb. Gaat snel. Als de woorden zorgvuldig gekozen zijn, uitgeschreven preken, weet u wel, gaat veel te snel. Want schrijven, schrijven is grappen, dat heb ik ooit eens geleerd, ik weet niet meer van wie het was, Bomans geloof ik. Godfried, ja. Schrijven is grappen, overbodige woorden eruit weglaten, dat is algemeen bekend gegeven trouwens. Maar wat je dan overhoudt is zo compact dat je het niet kunt begrijpen in de tijd dat je het lezen kunt. Dat is met de Bijbel ook zo. Vandaar dat je de Bijbel kunt lezen en er niks van begrijpen. Je wordt gewoon langzamer dan, hè? Nou goed. Maar een paar woorden, groot aan betekenis, zijn inderdaad meer waard dan die vele woorden. Want vele woorden verzwakken de hele uiteenzetting, zo is dat. Gelijk in de veelheid der dromen, ijdelheden zijn, leegheid dus. Hoe meer dromen, hoe meer leegheid. Alzo in veel woorden. Eindconclusie van dit stukje dan even. Maar vreest gij God. Dat zou men doen. En God vrezen wil gewoon zeggen met serieus rekening houden met. Dat is vrezen. Waaruit eventueel afgeleid wordt het bang zijn voor. Want sommige dingen zijn zo serieus dat je er bang voor moet zijn. Maar je hoeft niet bang te zijn, je moet gewoon serieus doen. Een auto is een gevaarlijk ding, zeg ik wel eens, maar je moet er gewoon serieus mee omgaan. Je moet weten wat je doet. Dan hoef je er niet angst voor te hebben, maar je moet zo'n ding wel vrezen. Want het hoeft maar een kleinigheidje te gebeuren en het gaat fout, toch? En zoals met het hele leven natuurlijk. Maar met God is dat ook zo. We zouden God vrezend zijn. Dat wil zeggen, we zouden hem serieus nemen. En niet maar van alles tegen hem zeggen. We zouden serieus zijn met onze woorden. Ik denk, als je bij de koningin mag verschijnen, je mag wat tegen te zeggen, dan denk je er wel 100 keer over na, wat zal ik eens zeggen? Of flap je er ook niet maar van alles uit. Toch? Dat doet zij trouwens ook niet. Maar, hè? Nee, kan ze zich ook niet permitteren. God doet het ook zo niet, hoor. Echt niet. Vreest gij God. Je kunt God vrezend zijn en je kunt God dienen zonder hem specifieke beloften te doen, uiteraard. Bovendien, we hebben nog zelfs een wet in de Bijbel die spreekt over het doen van beloften aan God. Maar dat gaat heel ver, hoor. Dat heeft zeer verstrekkende consequenties. Volgens de wet. Daar leven wij wel niet onder. Maar het beginsel blijft natuurlijk gewoon bestaan. Uw ja zei ja en uw nee zei nee en zweert ganselijk niet. Dat is net zoiets, maar nou uit het Nieuwe Testament. Nou goed. En in diezelfde situatie, diezelfde vergelijking tussen hemelse en aardse dingen, komt dan het volgende gedeelte voort vanaf vers 7. Maar het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Het woord van de mens, niet belangrijk, de mens is maar aards. En daarna de omstandigheden op aarde waar we eventueel een mening over hebben of waar we kritiek op hebben. Of zelfs waarover wij God willen aanspreken. Wel, dat zijn maar aardse omstandigheden, weten wij veel. Daar staat de hemel altijd nog boven. Dat zijn de volgende versen, namelijk vers 7. Indien gij de onderdrukking des armen, dus van de armen, hè, indien gij de onderdrukking van de armen en de beroving des gerechts en der gerechtigheid ziet in een landschap, dat wil zeggen in een land, een bepaald land, als je daar het onrecht ziet, dat de mens onderdrukt wordt, dat er geen recht is, geen recht gedaan wordt. Als u dat ziet, verwonder u niet over zulk een voornemen. Ja, dat betekent gewoon een zaak, een ding, omstandigheid. Voornemen wil zeggen, het is er nou eenmaal en je loopt er daarna tegenop. Je veroorzaakt het niet, maar het is er al. Dat is letterlijk voornemen. Verwondert u niet over zulke zaak. Want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. En, of namelijk, daar zijn hogen boven hen lieden. Wat hier glashard staat, en ik vrees dat we daar ook even aan moeten wennen, maar wat er glashard staat is dat het ons niet aangaat, eigenlijk. Die onderdrukking van de armen en het onrecht in een bepaald land. Begrijp je me goed? Wat ons aangaat is onze naaste, wie het ook wezen mogen. Ik neem het nu maar even in de breedte, naar aanleiding van de Oud-Testamentische wetgeving. Wij zouden zorgen voor onze broeders die gebrek hebben, tekortkomen, kortom, die hulp nodig hebben. Maar dat is niet hetzelfde als zo nodig iets te willen doen aan de heerschappij of het bestaan van het onrecht en de verdrukking of wat het maar wezen mag. Begrijp je wat ik bedoel? Het zijn twee verschillende dingen. Wij kennen toch ook mensen die niks willen doen voor hun medemens, maar die tegelijkertijd zich langs politieke weg of via actiegroepen druk maken om de ellende en de onderdrukking en het onrecht in de wereld en dat soort dingen meer. Nou, dat is dus precies verkeerd om. Om dat laatste zouden we ons geen zorgen maken, want dat gaat ons niet aan. Wat er wat aangaat is eventueel onze naaste, onze medemens. Ik bedoel inderdaad in onze directe omgeving. Niet ver weg, gewoon nabij, waar we inderdaad behulpzaam kunnen zijn. Zie? Daar zouden we zorg voor hebben. Maar voor het onrecht in de wereld, wat verbeelden we ons wel, het onrecht in de wereld. Wie zijn wij nou helemaal? Het onrecht in de wereld. Hè? Volgende vraag, wat is de wereld? Volgende vraag, wat is het onrecht? Hoezo? En bovendien, voor zover er zoiets is als onrecht in de wereld, komt dat dan toch van bovenaf en wij zitten onderop. Dat is onze verantwoordelijkheid helemaal niet. Onze verantwoordelijkheid is de zorg voor elkaar. Nou ja, voor onszelf en van daaruit voor elkaar. Dat is wat het is. Maar de situatie op hoger niveau in de wereld, de heerschappij, de politiek, overheden en dat soort dingen gaat ons niet aan. Begrijp je me goed? Ik weet ook dat wij groot zijn geworden in een democratie. En een democratie schijnt een van God gegeven instrument te zijn om onze westerse wereld te regeren en liefst alle landen ter wereld. Maar vergeet u dat maar rustig. Er is niks zo onbijbels wat de Kratieën betreft dan, de heerschappijen betreft, is niks zo onbijbels als democratie. Ik ben het serieus. Bijbels is dat van bovenaf geregeerd wordt, niet van onderaf. Bovendien, democratie is in werkelijkheid een contradictio in terminis, heet zoiets. Ongeveer in het Latijn, broeder. Ja, een tegenspraak in termen, heet zoiets. Dat wil zeggen, ik kan niet. Democratie betekent namelijk dat het volk regeert. Ik heb me altijd afgevraagd, waarover dan? Over de overheid? Staat de wereld toch op zijn kop? Begrijp je me goed? Bij alle regeringsvormen die wij zo'n beetje kennen, over heel de wereld en alle volken, lijkt het mij toe dat we in de praktijk, maar dat, nou gaat het niet over principiële dingen, dat in de praktijk democratie toch over het algemeen goed functioneert, in elk geval onder ons. Dat wil zeggen, ik bedoel, onder westerse volkeren. Al geef ik meteen toe, of anders ik moet het meteen opmerken, dat er volkeren zijn waar je geen ergere vloek over kan brengen dan door ze te brengen onder een democratie. Want als het volk het zelf moet regelen, komt er bij vele volkeren dus echt helemaal niks van terecht. Dat mag je niet hard op roepen, want dat is politiek incorrect. Maar niettemin is dat zo. Er zijn volkeren die hebben een harde hand nodig van bovenaf, anders komt het nooit tot orde. Nou goed, en of het met onze westerse volkeren zo goed gaat, is ook nog maar zeer de vraag. In elk geval, de Bijbelse gedachte is dat er een menselijke overheid is aangesteld, in beginsel van God gegeven, als een goddelijke ordinantie. U weet wel, dat weet u toch, uit Romeinen hoofdstuk 13 enzovoorts. En de overheid staat boven de mens. Wij dus, u en ik als gelovigen, zouden wat onze levenswandel betreft dus ook aan deze overheden en machten onderworpen. Dat wil zeggen onderdanig zijn, want dat staat letterlijk in, bijvoorbeeld dan Romeinen 13 vers 1. Gezegd tot gelovigen. En daarna staat er, want die overheid is een ordinantie Gods. En wie zich tegen de overheid keert, keert zich dus tegen God. En de overheid is Gods dienaresse en ze draagt het zwaard niet te vergeefs.